gaan wij nu eerst over om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zoek de ouders van hun plaats. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekende waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij belooft en u voorneemt, deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vaders en moeders zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heere bevestige u in dit uw voornemen, vaders en moeders. Het is opmerkelijk dat overal waar men bleef bij de leer van de profeten en de apostelen, niet alleen voor de vorm, maar in de praktijk van het leven, dat men liever kwalijk behandeld wilde worden met het volk Gods, dan de genietingen niet alleen van deze wereld, maar ook de ijdele genietingen van het zelfgenoegzame godsdienstige vlees. Dat overal waar men zo bij die leer van de apostelen en profeten mocht blijven, daar hadden ook de kinderen zulk een grote plaats in de verkondiging, in de gemeente en in het leven van de gemeente. Ja, zelfs het volk dat bleef bij die geopenbaarde waarheid Gods, werd als door een hechte band bijeengehouden, zolang men oog had voor de twee hoofden. Het eerste hoofd der mensheid, Adam, en het tweede hoofd van die nieuwe mensheid, Christus, waarin hij als hoofd van een volk, niet alleen de enkeling, maar de geslachten heeft uitverkoren, opdat ze zijn naam zouden vermelden. En dat is altijd een begeleidend verschijnsel van de zuivere leer der zaligheid. Dat dat niet uitmondt in een individualistisch spreken, ik, maar dat de Vader door het woord onderwezen mag zien op het eeuwig verbond en op zijn ongelukkige kinderen die aan de dood onderworpen zijn, maar die door God worden afgezonderd onder datzelfde woord. En ook de moeders, als zij bemerken dat zij ook geen kinderen voortgebracht hebben die Gods beeld, maar die hun ons beeld vertonen, dat zij getroost mogen worden met de onwankelbaarheid van Gods eeuwig trouwverbond. Ik zou zeggen, gaan jullie maar zitten. Want ik wil dat persoonlijke woord, waarin ik jullie wilde wijzen op de grote plaats van de kinderen in het woord en in de leer, in de prediking, wilde ik iets, en daarmee wilde ik dat persoonlijk woord besluiten, een heel klein stukje voorlezen uit wat onze vaderen beleden hebben. De vijanden van de leer der zaligheid, de remonstranten of de Arminianen, die zeiden altijd, zoals jullie leren, dat is gewoon verschrikkelijk, dan is God een tiran, dan is God een monster. En daarbij, als jullie leren dat God alleen het is die zondaren zalig maakt, zonder enige verdienste onzerzijds, dan geef je de mensen een valse rust, waarin ze zeggen, het komt er niet op aan hoe we leven. Of dat we zondigen of niet zondigen, of dat we wandelen in zijn weg of niet, het blijft toch allemaal hetzelfde. Dat zeiden de remonstranten tegen degene die de leer van Gods verkiezende liefde naar voren brachten. En dan moet je eens even luisteren, zo'n klein stukje. Wij verwerpen, ik vat het samen, die valse beschuldigingen dat de leer der gereformeerde kerken van de verkiezing, de voorverordinering en de bijbehorende hoofdstukken door haar eigen aard en drijving de harten der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst zou afleiden. Dat ze een oorkussen zou zijn voor het vlees en de duivel en een burcht des Satans, waaruit hij alle mensen lagen legt, het merendeel van hen verwondt en velen van hen met de pijlen of der wanhoop of der zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Wij verwerpen de beschuldiging dat deze leer God maakt tot een auteur der zonde, onrechtvaardigheid, een tiran en huichelaar, en dat ze niets anders zou zijn dan een vernieuwd stoïcisme, manicheïsme, libertijnschap en turkendom. Dat zij de mensen vleeselijk zorgeloos zou maken, als zichzelf daardoor wijsmakende, dat het de uitverkorene toch niet kan hinderen aan hun zaligheid, hoe zij ook leven. En dat ze daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven. Dat het degene die verworpen zijn ter zaligheid niet kan baten. Al ware het dat ofschoon zij al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben. Die leren en beschuldigen ons dat daarmee geleerd zou worden dat God door het blote en loutere goeddunken van zijn wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft. En dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken. Die zeggen dat deze leer meebrengt dat de onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannigelijk in het helse vuur geworpen, alzo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerken bij hun doop. En wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die de gereformeerde kerken niet alleen niet bekennen, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. De Zonen Gods, Jezus Christus, die ter rechterhand zijns vaders zittende de mensen gave geeft, heilige ons in de waarheid, Brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid. Stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden. En begaven de getrouwe dienaars zijns woords met de geest der wijsheid en des onderscheids. Opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorderen. Hier ziet ge iets van de werkelijkheid, dat de rechte protestant alle valse beschuldigingen terzijde legt en het oog gericht mag krijgen op die God die een waarmaker is van zijn woord. Niet omdat wij het zo waardig zijn, maar omdat dat zijn weg is met de mensenkinderen. Nu, geliefde ouders, de Heere heeft u weer opgericht, de moeders. De Heere heeft u verblijd. Voor één echtpaar was het een eerstgeboren kind, waarmee de Heere u grotelijks verblijd heeft, dat u allen, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid mag hopen. Zingen wij van Psalm 134, het tweede vers. Hef uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. En knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, looft nu aller Heeren Heer. Psalm 134, vers 2. Het laatste vers van Psalm 134, dat Heer zegen op u daar. Psalm 134, vers 3, naar de proces. Lambert Jouke, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Lambert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Eindigen wij deze doodsverdiening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vrolijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsamen de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. zingen wij tot voortzetting van ons samen zijn uit de 48e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 48, vers 4 en vers 5, en inmiddels wordt er 2 maal gecollecteerd. Tekstwoord voor dit avontuur als een woord van nabetrachting op het heilige avondmaal en ook op het sacrament van de heilige doop vindt u in het u gelezen schriftgedeelte de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het 2e hoofdstuk, de versen 1 en 2. Filippenzen 2, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heren al dus: indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Tot zover. Letten wij op een liefdevolle vermaning. In de eerste plaats op haar oorzaak en doel. In de tweede plaats op haar inhoud. In de derde plaats op de vrucht. Een liefdevolle vermaning. Haar oorzaak en doel. Haar inhoud en haar vrucht. De apostel Paulus is in de gevangenis. Maar deze banden hebben moeten medewerken tot bevordering van het evangelie. Ook in het rechthuis, waar hij verwaardigd werd te mogen getuigen van de enige naam die onder den hemel gegeven is. En nu is hij ver verwijderd van de gemeente, die eerste gemeente in Europa en Macedonië, de gemeente te Filippi, waar zoveel wonderen zijn geschied, waar het alles zo donker en dreigend uitzag. Ze waren nog niet zo heel lang, toen zaten ze al in de gevangenis. Maar daar was het ook dat de Heere de stokbewaarder toebracht met zijn huis tot de gemeente die zalig worden zou. En Paulus is met banden van liefde aan de Filippenzen gebonden. En ze hebben ook een afvaardiging naar hem gestuurd om hem te gedenken in zijn ballingschap en om enige gaven hem ten nutte te doen komen en om iets van hun welstand mee te delen. En nu schrijft de apostel Paulus aan hen in het vertrouwen dat de Heere die het goede werk begonnen is, dat hij het ook zal voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Maar er is ook sprake van strijd. Er zijn goede berichten, maar er zijn ook berichten die we niet onverdeeld goed kunnen noemen. Dat is nou in het leven altijd zo. In het leven van Gods kinderen ook. Als je in Jesaja leest wat die Hiskia daar allemaal mag getuigen, dan zeg je: het is schoon. Hoe dat hij mag zeggen, tenslotte: ik zal nu al zoetjes aan voortwandelen. Alle de dagen mijns levens. En we zullen op het snarenspel spelen. Wat een goede berichten. En in het volgende hoofdstuk lees je alweer zo'n dode vlieg die dezelfde apothekers doet stinken en opwellen. Een weinig hoogmoed, zelfverheffing, ijdelheid, hoe je het ook noemen wil, dan laat hij die gezanten van Babel alles zien wat er in het huis te zien is. Die vijanden van God, die uit politiek oogpunt hem komen feliciteren met
zijn gezondheid, dat hij weer beter geworden is. En Jesaja heeft het ook bestraft.
Maar het is net of dat, als er iets goeds is, dat er ook altijd iets kwaads is. Dat is niet goed. Dat is niet goed te praten. Dat wordt niet geconstateerd om te zeggen, nou, het is nou eenmaal zo. En laten we het daar maar bij houden. Nee, daarom niet. Maar het wordt daarom verteld, opdat er altijd weer zou zijn die vermaning, die liefdevolle vermaning, door de apostel, maar in diepste zin door God zelf, door de Heilige Geest. Want die vermaning, die houdt niet direct in van jullie zijn onbekeerde mensen. Nee, hij is het goede werk begonnen. En hij eindigt het eerste hoofdstuk, want u hebt genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Maar juist daarom komt deze vermaning tot hen. Want wat is die oorzaak dan? Nou, ik noemde u straks op uit het leven van een gelovige. En dat kun je overal weer terugvinden in Gods woord. Maar zo is het nou ook in de gemeente. Zo is het ook in de gemeente. Je mag verblijd zijn als je zegt, en goed bedoelen als je zegt, hoe gaat het in de gemeente? Goed hoor. Goed, door zere goedheid gaat het goed. Maar, dat mag je dan zeggen, omdat je, als je geloven mag, dat God de koning van zijn kerk is, en dat hij door alles heen zijn raad zal uitvoeren. En als er geen bijzondere dingen zijn, dan mag je blij mee wezen. Er kunnen ook van die verschrikkelijk ingrijpende dingen zijn in het midden der gemeente. Een uitbreking van haat en vijandschap tegen de leer. Er kan een uitbreking zijn in goddeloosheid, waar de wereld schande van spreekt. Dat zijn zeer aangrijpende dingen. Daar hoeft de mens niet naar te verlangen. En met het oog daarop kun je dan zeggen, nou, het gaat naar omstandigheden goed. De Heere heeft ons rijkelijk gezegend. Maar toch, dat wil helemaal niet zeggen dat nou, dat het nou allemaal goed is. Want de duivel en de vijanden, die gaan ook rond. Daarbenevens hebben we naar een listig hart. Wie zal het kennen om die vrede, om die liefde, om die gemeente te verwoesten? En dan had Paulus daar ook iets van gehoord. Ja. Er was nog wel eens ruzie. Twist. Het kwam dan weer goed. Maar eer het zover was, was er al heel wat afgespeeld. Ik weet wel, wij zeggen wel eens, het is het ergste niet als de vlammen zo nu en dan eens uitslaan. He, dat is beter als dat het alles in de slaap en in de dood verzonken is. Maar ja, stel je nou eens voor, er is geen zaak in de gemeente, kerkraadsvergadering, ledenvergadering, prediking, zakken. En er is altijd wat twisting. Nou was het bij de Filippenzen niet zo erg, maar deze dingen staken de kop op. Ieder staat open vanwege zijn diepe val in Adam om alleen vanuit het geconcentreerd zijn op zichzelf te leven. Ook in de gemeente te leven. En het grote doel en oogmerk uit het oog te verliezen. En om, als het hem niet helemaal aanstaat, gelijk te bijl er maar in. Natuurlijk, er hoort orde te wezen. Maar ja, mens kan overal een punt van maken. En dat had Paulus ook gehoord. Naast de wonderen die de Heere daar gedaan had, naast het goede werk dat in hen gevonden was, was ook de tegenpartij bezig om het vlees op de troon te krijgen. En als het vlees op de troon zit, dan vecht ieder voor zichzelf. Dan wordt zijn blik ten eenenmale beperkt door en tot zichzelf. Dan vergeet hij, en denk erom, ik bedoel daar niet mee een verkeerde zoetsappigheid. Nee, dat niet. Dat is walgelijk. Maar dan komt zo weinig uit. In de praktijk van het leven leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat komt omdat de mens, zoals die in Adam geworden is, is altijd met zijn ellebogen aan het werk. Om iedereen weg te dringen en te duwen. En dat maak je brokken. Ja, dan is die boos en dan dienen kun je zeggen, ja, die man is geen zondaar. Voor God, want anders zou die niet zo boos worden. Maar ik kan ook zeggen, jij lijkt ook niet veel op de Heer Jezus Christus, die het geen roof geacht heeft, Goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En Paulus zegt toch ook in dit hoofdstuk, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Kijk, weet je hoe een mens nou is? Een mens zegt, nou, dan zal ik hem eens op de proef zetten. Als dat nou leien kan, dan weet ik wel. Het kan goed zijn, Huntington zegt ergens, als je nou iemand ontmoet die je niet kent, en je denkt, wat zou er toch voor iemand wezen? Dan zegt hij, leg hem op de wetsteen van Gods eeuwige verkiezende liefde. Als hij daar nou een vriend van is, dan is het een vriend. Maar begint hij daar bedekt of openlijk tegen te reageren en zijn verachting over uit te spreken, dan is het nog geen vriend. Kan een goede zin zijn. Maar een mens kan ook wel eens uit het oog verliezen dat ik, die dan er doorheen slaat met mijn woorden of met mijn daden, als een ijsbreker, dat ik ook ver van mijn plaats af ben. Die plaats waar de koning van zegt, de meeste van u die zij aller dienaar. Laat dat maar aan de wereld over. Dat in die zin regeren. En op de ketting springen. Nee, in het koninkrijk Gods in de gemeente behoort een ander geluid de toon aan te geven. Als het over een valse leer ging. Dan kon Paulus vreselijk scherp zijn, zodat velen zich eraan geërgerd hebben, aan de uitspraak, och of ze afgesneden werden, die u beroerde en ontroeren. Maar als het nou gaat over de gemeente des Heren, over die ellendigen, die bij de aanvang door de Heilige Geest, door het Heilige Evangelie, bearbeid werden tot zaligheid. Ja. Maar dan gaat het niet aan om als je wat hoort, wat niet goed is, om dan te zeggen, nou het is toch wat, het is toch verschrikkelijk dit en dat. Nee. En te zeggen, nou jij bent eruit en jij bent eruit en jij bent eruit. Nee. Dan houdt Paulus door de Heilige Geest de gemeente vast. Juist omdat hij ervan uitgaat dat het Gods gemeente is. Anders kun je niemand vasthouden. Dan heb je het gezag van het woord niet aan je zijde. dan kun je hooguit het oordeel over alle goddelozen aankondigen. Het wee. Wat God ook zeker zal volvoeren. Maar er is niet dat punt waarop je in kan haken en zeggen, bijvoorbeeld, hé, ik heb jou toch gezien toen we samen zijn dood verkondigden. Of zeg vader of moeder, weet je nog dat je zei, ja, voor God en zijn heilige gemeente. Laat iedereen dan maar schampen lachen bij het woordje heilige gemeente. Laat ze er maar om grinniken. God wil het zo. Kijk, dan staat het anders, dat voel je wel aan. Je kan natuurlijk eerst de mens erbuiten gaan zetten in die zin, ja, dat is allemaal niks, dat is allemaal, en dan nog een zwaar geschut gaan ontlenen, alsof die erbij hoort. En zeggen, ja, denk erom, maar dat gaat niet. De binding van het eeuwig onveranderlijk verbond Gods, dat geeft de meeste ernst. Echt waar. En daar heb ik wel eens over een peinzen geweest dat ik er in de nacht van wakker werd. En ik geloof dat het goed zit. Dat het goed kwam. En goed gekomen is. Maar dat ik een vriend waar ik samen mee de dood des Heren verkondigd had in mijn jongere jaren. En dat ik nooit meer wat hoorde en ik denk, hoe zou dat nou toch zijn? En dan altijd zag ik dat voor me, hoe we uit genade zijn genade mochten belijden en zijn dood mochten belijden. En nou ja, een mens kan een mens niet helpen, dat weet ik wel, maar ik had er wel zomaar naartoe willen vliegen. Uit het gevoel van dat het niet in orde was. Achteraf bleek dat hij ook op een weg was, afbuigend, maar door allerlei tegenheden, maar heeft de Heer het toch weer in orde gemaakt. Voel je wat ik bedoel? Je gaat niet zomaar zeggen, indien er dan enige vertroosting is, anderen vertalen de meeste, maar het is niet van het grootste belang, indien er dan enige vermaning is, omdat dat hetzelfde grondwoord is. Maar wij houden maar even vandaag op vertroosting. Ga je niet zomaar zeggen. Want de mens kan wel een hoop naar voren brengen, maar er hoort toch een bodem onder te zitten, en dat is Gods woord. En nou was dat het uitgangspunt van de apostel Paulus. Hij was daar gekomen in Filippi en het leek meer op de hel dan op de hemel. Want ze zijn geslagen. Ze zijn gegeeseld, ze zijn in de onderste kerker geworpen met hun voeten in de stok, maar God heeft in die ellende een stukje hemel gegeven. En het is nog uitgebreid ook. Dat is niet zomaar. Wij hebben daar geen oog voor. Wij denken haast alweer dat het vanzelfsprekend is als we elke zondag opgaan onder het woord. En dat de kleine kinderen aan de drieënige God worden overgedragen en opgedragen. En dat we zijn dood mogen verkondigen. Dat lijkt ze, maar het is niet vanzelfsprekend. Dat is een wonder. Dat door Gods alvermogen, door z'n Heere hand geschied is. Dat is geen mensenwerk. Anders dan, nou ja, dan was er geen uitzicht, geen... Dan was er geen innerlijke blijdschap, dan was alles bedrog. Maar nu niet. Want nu geeft de apostel zijn uitgangspunt. U is uit genade gegeven. Kijk. Denk je dat vader of moeder, jongens, dat die zegt, nou ja, Jantje en Pietje, het zit wel goed hoor. Nou ja, ze zijn zo onverschillig en zo ondeugend. Ik hoef er niks meer tegen te zeggen. Laat ze maar hobbelen. Is te hopen dat ze nog een keer bekeerd worden. Ja, zo wordt er vaak in bepaalde kringen ook gehandeld, hoor. En dan zegt men gewoon, nou ja, toen ik vroeger zo oud was en ik zo toen. Wat is een mens, hè? Ik kan het zo goed begrijpen. Maar dat kan voor een zondaar niet. En, ik weet niet of dat je het wel eens hebt moeten doen. Er zijn natuurlijk veel manieren om iets te zeggen. Maar dit is ook een manier. Denk erom, u is uit genade gegeven. Dat je verwaardigd wordt zo'n goddeloos portret. Om onder Gods woord te leven. En zijn heilige sacramenten te aanschouwen. En het teken van zijn eeuwig trouwverbond te dragen. Uit genade gegeven. Je moet niet denken dat je doen kan wat je wil. Ja. Kan een ander zeggen, ja, maar dat kun je toch niet zeggen. Dat kun je toch niet zeggen. Nee, maar dat snijdt hout. Dat maakt van het woord een muur. Waar je niet doorheen kan. Waar geen uitweg meer is. Als de geest het aan je hart heiligt, dan zul je het zien. Ja, dat is waar, er is geen uitweg meer. Gods eeuwige verkiezing is begonnen. Anders had ik vandaag ook in de ongerechtigheid van deze wereld gelegen. Ik had op het voetbalveld gehuppeld, net als alle anderen. En dat ik hier ben, is niet dat ik beter ben, maar omdat God een God is van verkiezing. Een God die zo zijn handen uitstrekt en zegt, opzij jullie. Jullie moeten het horen, jullie mogen het horen. Het is geen kleinigheid door kinderen. Jongens, als je thuis je ouders zo verdriet doet, en in haat en nijd leeft met elkaar, dan moet je niet denken dat het zomaar kan. Ja, wij doen het wel zomaar. Maar de Heere neemt dat niet. De Heere zegt, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Eert je vader en je moeder. En dat gebod gaat niet opzij. Want de Heere wil niet dat wij, kinderen, onze ouders ongehoorzaam zijn en bedroeven en elkander verbijten en vereten. Weet je wat er dan gebeurt? Elkaar verbijten, dan word je van elkaar verteerd. Net als die 24 mannen, 12 tegen 12, die zouden de beslissende strijd voeren. En het leger zou toezien, de legerscharen. En ze staken allemaal het zwaard bij elkaar in het hart. En ze vielen allemaal dood neer. Zo wordt nou een mens verteerd door zichzelf. Door zijn eigen zwaard. Nee, u is uit genade gegeven. En nu houdt God niet op om op die harde kop van de mens te timmeren. Gaat God, ga door. Omdat God bemoeienissen heeft. En omdat die Filippenzen het moeten horen. En omdat wij het moeten horen. Juist niet om te zeggen, nou ja, dat zaakje is voor de verdoemenis. Nee. Integendeel. Omdat God in genade gegeven heeft. Daarom zullen zij het horen. Dus het is niet om het even. Of dat je in de kerk zit of daarbuiten. Het is niet om het even waar je geboren bent. Het is niet om het even of dat je gedoopt bent of niet gedoopt. Dat zegt men wel. Oh, kom allemaal op hetzelfde neer. Maar het is niet om het even. Als je het ziet, dan zul je God danken. En prijzen en zeggen, o God, dat u nou middelijkerwijs mij een vader en een moeder gaf die u vreesde. Al zegt die vader dan van zijn eigen, ik heb niks goeds gedaan. Het kind zegt, Heere, wat groot en goed dat u dat gedaan hebt, middelijk. Ja, nou, wat was nou de oorzaak dat Paulus zo'n liefdevolle vermaning gaat geven? Omdat ze zeggen wel eens, het is nooit zo klaar of het hapert hier of daar. Maar zo had hij ook gehoord, akelig, ze daar ruzieachtig deden. En als er iets ondernomen moest worden, dan kwam het uiteindelijk wel weer goed hoor. Maar eer dat het zover was, man nog hem toe. Wat een gezeur, een geruzie en een getwist. Alsof het om de eeuwige zaligheid zelf ging. Ja, dat kan je soms hebben. Door dat de mens uit het oog verliest dat het gaat om het koninkrijk. En dat mijn belang eigenlijk ondergeschikt zal zijn aan het koninkrijk. Aan Gods doel en oogmerk. Kijk, en waar ik dat nou uit het oog verlies. Ja, daar komt mijn eigen ik, mijn willen, mijn drijven komt op de voorgrond. En dan kun je om allerlei dingetjes kun je wel wat vinden. He? De een zegt het zus, de andere gaat er dwars tegen en die zegt, ja, maar nee, daar ben ik het niet mee eens, derde keer wat anders. En dat heeft Paulus verdriet gedaan. Hij zit in de gevangenis, maar hij leeft nog wel mee. In gebed en in de geest, hij is er wel bij, doet hem verdriet. He? Wij zeggen, nou die komt mooi voor de draad. Nooit vertrouwd. Paulus heeft verdriet. Hij kan niet loslaten. En omdat hij dat nu gehoord heeft, dat is nou de reden, het doel, de oorzaak van die vermaning. Met als doel, terug kinderen. Vooruit, terug. Ja, dat kan soms een kleinigheid zijn. Hè. Ik weet niet of het ledenboel was die ergens op een vergadering op de tafel viel en riep, Heere, bekeer ons tot u. Dan kan de Heere, zoiets kan de Heere al gebruiken, dat opeens alles verstomt. De Heere kan opeens zo'n geest, die geest der waarheid, die ze wel ontvangen hebben, maar die door de eigen geest verdrongen wordt, uitgeblust, bedekt. Kan de Heer in één ogenblik levend maken en dat je je eigen ziet met je kleinzielige gedoe. Dan krijg je een walging van jezelf. Moet je kijken als je dat nou leest, hè. Wat doet dat? Wat zal dat gedaan hebben? Maar kom, laten we eens op de inhoud letten. De oorzaak weten we. Het is niet alles goud wat er blinkt. Maar het onkruid probeert welig de overhand te nemen over het goede zaad. En het te verstikken. Waar God werkt, werkt de hele wereld en de duivel tegen. En probeert ons bestaan, ons verdorven bestaan, tevoorschijn te brengen. Wat gevangen hoort te wezen onder de heerschappij der genade. De duivel probeert de kooi open te maken. En die probeert de lusten des vleeses aan te wakkeren. En die probeert dat wilde beest uit zijn kooi te halen. Zodat het niet meer is hetgeen ik in het vlees leef. Dat leef ik door het geloof des zoons Gods. Maar wat ik in het vlees leef, dat leef ik in het vlees. Nou, en dan heeft het vlees de leiding. Dat dringt op naar de troon. Kijk, dat was de oorzaak. Wat is nou de inhoud? Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Betekent dat
Als ik me niet vergis. Nee, dat kan niet, want hij heeft gezegd. U is uit genade gegeven. Dus dat woordje indien, dat slaat terug op hetgeen God hun gegeven had. Het is een bepaalde vorm van formuleren. Een bepaalde manier van vragen om tot een recht antwoord en een rechte vermaning te kunnen komen. Het is als het ware een zoeken naar de grond die door God gelegd is, het goede werk dat hij begonnen is, om daaruit te vermanen dat gij moogt eensgezind zijn. En hoe is dat zo wijs? Want indien er dan enige vertroosting is in Christus, dat wil niet zeggen een misschientje. Maar het wil wel zeggen, tenminste, dat is mijn persoonlijke gedachte. En dat bedoelt God ook, de apostel bedoelt dat ook. Dat heb ik bij de overdenking van het woord gevoeld. Kijk eens, je kan net aan het bekvechten zijn. Je kan net aan de ruzie maken zijn. Je kan net met je eigen op de voorgrond komen. En dat je nou niet, al heb je de vertroosting Gods ontvangen in Christus, dat je nou toch niet in de oefening van die troost verkeert. Al ligt het vast als een huis, dat hij die het goede werk begint, het ook voleindt. Maar dan ben je daar nog niet bij. Want je voelt wel aan indien er enige vertroosting is. In Christus. Indien er enige troost is der liefde. Ja, dan ga je niet zo tekeer. Dan ga je niet zo tekeer. Dan loop je niet zo hard voor jezelf. Dan heb je ook niet zo'n ruzie. Dan zoekt ieder niet hetgeen zichzelf is, maar het heil der gemeente. Koninkrijk Gods. Voel je nu die wijsheid die de apostel krijgt? Er is vertroosting in Christus. Ze hebben ook troost der liefde ervaren. Maar hij zegt, indien, niet om te stellen als het waar is, maar om als het ware te zeggen, vrienden, hoe is het nu? Hoe staat het erbij nu, heden, vandaag? Hoe is het nu geweest op de kerkenraad, op de ledenvergadering? Hoe is het geweest in de gemeente? Want ik weet dat hij een goed werk in u begonnen is. Dat hij het ook zal voleinden. Maar mag je daar nou ook niet alleen bij, maar uit leven? Want erover praten is nog niet eruit praten. Erbij zijn wil nog niet zeggen eruit leven. En oh, dat is een kwaal van ons allemaal. Een verschrikkelijke kwaal. Waaraan we niet recht ontdekt worden, zolang we in de stand zijn. Ja, maar dat geldt mij niet. Nee hoor. Of als we denken, ja, hij praat er wel over, maar ik moet het eerst nog zien. Ik geloof er niks van. Daar zijn we daar niet vatbaar voor. Maar alleen als we zien, bespreking en beleving wat daartussen ligt, dat we alles kunnen bespreken en er niks van beleven. En soms er niets van kunnen bespreken en er veel van beleven. Ook als je ogen daarvoor geopend worden, dan de eerste reactie is een schrik. Jong, wie kan dan zalig worden? Want om daar nou uit te leven en door geleefd te worden en daar nou uit op te komen. Niet alleen als hij staat te preken of zit te luisteren, maar gewoon thuis. Thuis, op het werk, op kantoor of in de winkel. Oh, dan kijkt hij. Dan kijkt hij in een diepe put. Waar als God het niet verhoedt, dan zinkt hij in wanhopigheid ten neer. En in een diepe moedeloosheid. En toch is dat zo nuttig. Het is zo nuttig. Weet je waarom? Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Ja, die is er in Christus. Die is er. Dat weet ik. Dat weet ik uit de praktijk. Want dat kon ik zelf niet maken. De wetenschap, het geloof, dat die in Christus Jezus bevonden mag worden. Dat is de gelukkigste mens. Al is die doodongelukkig in zijn eigen. Maar hoe begerenswaardig. Ja, troost is er. In en vanwege Christus. Die heeft de ellendige ontvangen. Dat hem verkondigd werd die gezalfde zaligmaker. En hij heeft ervaren dat er spijze vanuit ging. Dat er kracht vanuit ging. Van Christus. Ja, en dan moet je net in de stand verkeren. Zo moet je nou eens even indenken. Zie de wijze opvoeding door de Heilige Geest. Dan moet je net in de stand verkeren. Hè, dat je zou zeggen. Zegt Christus jou nou nog wat? Ja. Zegt het jou nou nog wat? Als ik je nou zo bezig hoort keer gaan en ruzie maken en nou ja, ik oh, zeg, je moet net in zo'n stand zijn. En dan komt, en laten we even zeggen, onder de toepassende werking des Geestes, daar komt dat woord. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Tjong. Het is gelijk. Zou je zeggen, raak. Want die is er. Die ongelukkige mens. Ja, laten we onszelf zo eens noemen. Die branischopper die een om niks, de hele zaak op stel te zet. Maar die nochtans daar enige kennis van mocht ontvangen. Van de vertroosting in Christus. Ja, die moet nou even zijn mond dicht houden. Enige vertroosting in Christus. En het gaat nog verder. Indien er enige troost is der liefde. En dan moet je net zo aan het kakelen zijn. En net zo bezig zijn. En net zeggen, nou, als hij er nou ook voor is, hè, en hij is ervoor en hij is ervoor. Kunnen we het net redden. Of op een andere manier. Maar zulk soort gevoelens kwamen er bij de Filippenzen openbaar. Dat kun je eruit opmaken. Dat gevoelen zij in u. Ze begonnen wat te worden. Ze begonnen zich te laten gelden. De een tegenover de ander. En zodra dat in de gemeente komt. Moet je maar eens kijken. Wat je dan krijgt. Oh mensen, de een is nog ongenaakbaarder dan de ander. Die gaat als een paus door het leven en door de kerk heen, als een vorst. Die weet het en daar moet iedereen voor wijken. En op eerbiedige afstand volgt dan weer een andere in een rang lager.
Maar zo gaat het er dan naartoe hoor. Nou zo'n verdoemelijke aard hebben we nou. Zo gauw de mens denkt dat hij wat heeft. Dat hij wat is. Dan steekt dat de kop op. Indien er, en dan moet dat komen, indien er enige troost is der liefde. Wat is dat? Die is er geweest, jazeker, die is er geweest. Wat is troost der liefde? Dat is als de eeuwige liefde van God het hart van een in zichzelf niets hebbend mens raakt. Kan in de kerk, het kan buiten de kerk zijn, kan thuis zijn. Maar God gebruikt doorgaans zijn heilig woord. Zijn evangelie. Zijn bemoeienis in het hart van mensenkinderen. Hij is de eerste. Want er staat, indien er enige troost is ter liefde. Het is in Christus. Door hem. En als God de Vader nu een straal liefde laat vallen in die ellendige mens. Dat in een ogenblik dat woord er is. De zaak, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, wat is dat dan? Wel, dat noopt het hart tot wederliefde. Dat verandert in een ogenblik het hele aanzien van hemel en aarde. God, jouw goeddoende God en Vader. God die genade betoont en bewijst. God, ja, hoe zouden wij ooit die liefde kunnen omschrijven? Maar dat geeft op dat moment... Geeft dat een onuitsprekelijke troost die niet in woorden is te zeggen. Hij smelt, hij is als water. Dat voor Gods aangezicht wordt uitgegoten. Het doet hem betuigen, we hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. De Heere kan geen kwaad doen. De Heere is goed. En zeer te prijzen. Ja, het doet hem betuigen. Deze God is nu onze God. Mijn God. Hij is mijn deel. Mijn zalig lot. En misschien iemand die ontzettend veel in zijn eigen waarneming dan geleerd heeft. En bekeerd is. Die staat erbij te starogen en die denkt. Wat is dat nou? Hoe kan dat nou? Die begrijpt er helemaal niks van. Dat is ook niet te begrijpen. Maar met al zijn hoogheid en zijn grootheid moet het nog in de praktijk blijken of dat hij er ook kennis aan heeft. Die grote man of die grote vrouw. Die als een vorst door het leven gaat. Troost der liefde. Ach, het is niet te geloven. Ja, het is ook alleen maar te geloven. Maar dan moet je toch eens een ogenblik bedenken. Ik moet eerlijk zeggen, daar leef ik meestal niet in. Ja, dat is schandelijk. Ik wou dat waar was. Dat in de troost der liefde. Oh, dat je daar nou uitleefde dag aan dag. Dat die hoge, onuitsprekelijke, mij die vagebond liefdevol bejegend. Dat hij me lief heeft. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Tjoep. En dat ik nou vanwege die liefde hem lief heb. Als een mens daar toch uit leeft. Dus ja, die troost der liefde. Je zou haast zeggen... Dat is vaak een flits. Vaak een ogenblik. Maar in dat ogenblik is er een hemelse vrede en een blijdschap ook in de stand van het leven. Bij het geloof hoeft dat niet per se. Daar kan de stand zo zijn dat je geen raad weet. En dat je zegt, ik weet God mijn verlosser leeft. Maar bij de troost der liefde is het ook in de stand van het leven, is het onovertreffelijk. In één ogenblik ben je de handelbaarste mens die er is. Al heb je nog zo'n raar karakter, al ben je nog zo'n ruzieschopper, maar dan is nee, dan zou je maar stilletjes wenen. Waarom dat God nou mij zalig wil maken? Dat hij van mij houdt. Dat hij mij lief heeft. Dat geeft een onuitsprekelijke troost. De een mag er meer van hebben in het leven dan de ander. Maar ik hoop toch dat we allemaal er iets van mogen kennen. De rechtvaardige die zal door het geloof leven. Maar je zou zeggen je raakt wel eens aan het eind van het geloof in die zin. Dat het allemaal zo bar donker en ellendig en naar wordt. Dat je zegt, ik weet het ook niet meer. Maar als je dan in die stand, hoewel je niet van zijn geboden wijkt, in het zeggen, ik geloof dat Jezus is de Christus. Was je dan in die nare stand van het leven. De troost der liefde. Mag proeven en smaken. Wat kan de ziel daarnaar uitzien? Ik noem het niet zoveel. Expres. Want God heeft ook tot mij gezegd. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En hij heeft gezegd. Wie is de man die in duisternis zit en geen licht ziet? De Heere betrouwt. Dat is een betrouwen op de Heere zijn. En dat als er geen rent op de stallingen wezen zal. Zo zal ik nogthans. Dat nogthans desgeloofs. En dat geeft een bepaalde lijn aan de prediking. Maar daarom moet je niet denken dat anderen niet waar is. Maar ja, ik mag van jullie geen wekelijke mensen maken. Dat mag niet. Ik moet me verblijden wanneer jullie sterk zijn en ik zwak. Dus als ben je nog zo naar, dan is het voor mij een blijdschap als ik hoor zeggen, ja, en nochtans geloof ik. Maar dat mag ik nou wel verklappen. Zo af en toe een beetje regen, een milde regen, zond, go, Heere. Het is niet veel hoor. Tenminste niet zo in die mate dat alles van je wegvalt. Het is niet zoveel, maar toch. De Heere kan het doen. En als je eraan terugdenkt en je zit in zo'n akelige sfeer voor je eigen ziel. Laat een ander nou maar buiten beschouwing. Maar je hebt zo wat met elkaar en met dit en dat en alles gaat even stroef en even na. Terwijl je diep in je hart wel weet hoe naar het gesteld is. He? Nou, als dan de Heer, wat kun je dan denken, zou de Heer nou ooit nog eens terugkomen? Ja, hij is niet verplicht. Want het woord, hij heeft het gezegd, zaterdag.